tekstwoord voor dit morgenuur vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit het Heilige Evangelie naar Johannes, het 18e hoofdstuk, het 11e vers en daarvan het 2e gedeelte. Johannes 18, vers 11b. Daar spreekt het woord des Heeren al dus: den drinkbeker, die mij de Vader gegeven heeft, zal ik dien niet drinken. Tot zover. Overdenken wij de drinkbeker door de Vader gegeven en in de tweede plaats door de Zoon vrijwillig aanvaard. We waren eigenlijk met elkaar nog bezig in enkele hoofdstukken hiervoor, maar dat zou niet geven, maar omdat het deze week al Goede Vrijdagavond is en daarachter de paasdagen, is deze morgen ook het tekstwoord uit Johannes 11. De Heer Jezus heeft veel treffelijke dingen gesproken tot zijn discipelen en hij heeft gebeden. En tenslotte hebben zij de paaszaal verlaten nadat zij de lofzang gezongen hadden en zijn uitgegaan door het Kedrondal naar de hof van Gethsemane. En in de hof van Gethsemane heeft de Heer Jezus Christus onder vreselijke benauwdheid en angst bloed gezweet. Niet door de geeselslagen van mensen, niet door de kroon van doornen die hem op het hoofd geslagen werd, maar van de dodelijke verbaasdheid en angst in zijn binnenste, omdat de toegang daar naar het vriendelijk aangezicht des Vaders voor hem gesloten werd. En wanneer zondaren van God vervreemd in de godsverlating vallen, is dat een ontzaglijk oordeel, met geen woorden te beschrijven. Wat Jezus sprak daar zal zijn wening en knersing der tanden, en de rook van hun pijniging gaat op tot in alle eeuwigheid. Maar de mens die daar verzinkt, verzinkt daar als zondaar, als vijand van God. Ook in de hemel zou hij niet kunnen aarden. De hemel zou hem als een hel zijn. Want wanneer de vijandschap niet gedood is voor ons in Christus Jezus, dan blijft die vijandschap als een vuur doorbranden tegen God en zijn Christus tot in alle eeuwigheid. Daarom zal er in de rampzaligheid ook niet gebedeld worden, geloof ik, om opheffing van het vonnis. Misschien wel om opheffing van het vonnis, maar niet om wederom in de herstelde gemeenschap met God te mogen komen. Er zal daar ook geen belang zijn om het vriendelijk aangezicht Gods te aanschouwen. Want in de rampzaligheid verteert de vloek en de haat en de vijandschap. Daar roepen de duivelen elkander toe. Daar is bij de grote massa nog geen sprankeltje vereniging te vinden, ook niet in het oordeel. Daar lastert de zoon de vader en de vader de zoon en de moeder de dochter en omgekeerd. En samen lasteren zij God vanwege de plagen. Daarom wanneer wij een indruk ontvangen door het woord van God, dan moeten wij bekennen en belijden dat de hel eigenlijk de plaats is waar dat gevallen mensenkind naartoe moet Hij heeft het zichzelf over de hals gehaald. Hij heeft het zelf ook gewild. En hij hoort er ook in thuis. Hoe ontzaggelijk erg dat het ook is. Maar zodra het gaat over wat Jezus gedaan heeft, komen we op een ander terrein. Immers, hij was de zondeloze. Hij was de reine en de heilige. Hij heeft al zoveel verdriet in zijn leven gehad van de zondaren, van de zonde. En van, ook van zijn discipelen. Hij is wat verdrietig geweest ook over hun wanbegrip. Hun innerlijke verdeeldheid vaak. Doordat ieder de meeste wilde zijn. En niemand opzij wilde een stap. Zelfs wanneer de nacht komt over de borgen middelaar, ook dan nog. Omtrent het heilige avondmaal waren zij nog bezig met elkaar wie van hen de meeste zou zijn. Heeft de Heer er veel verdriet van gehad. Maar tot op dat ogenblik was de hemel nog voor hem open. Hij leed van kribbe tot kruis. Maar in dat lijden is ook een volgroeiing. Zoals een druif die tenslotte groot is en rijp is. Zo is er ook in zijn lijden een groeien naar de volle dood toe. En nu die Heren en zaligmaker, die heeft dat gedaan als de reine, als de heilige, als de smetteloze. Als de rechtvaardige die nooit geen onrecht in zijn mond gehad heeft. En daarom... Het is slechts het aanstippen een ogenblik van het verband. En daarom is het bloedzweet hem naar buiten getreden. Daarom. Want dat waren de mensen niet die het hem aandeden. Dat waren de heidenen niet en de Romeinen niet. Maar het was de innerlijke verbazing en beangstiging. Om onder een gesloten hemel, als een verworpene, buiten de deur te staan. En dat God geen antwoord geeft. Hij voelt dat zijn roepen afstuit tegen de hemel. Hij die nog niet lang daarvoor gezegd had, Vader, ik weet dat gij mij altijd hoort. Maar om der scharen wil heb ik dit gedaan. Hij kan het nu niet meer weten. In de hof alleen maar geloven dat de Vader hem hoort. En daarom is die grote angst en verbazing die wij niet kunnen peilen. Waar wij ook slechts met eerbiedige, afstandelijke bewoordingen over kunnen of mogen spreken. Want het is te groot. Wat hij gedaan heeft. Dat hij alleen, heel alleen, die doodstrijd aangevangen heeft. Om hem ook te voleindigen. En als hij dan zijn slapende discipelen ten slotte heeft opgewekt. Want het is niet mogelijk dat de drinkbeker aan hem voorbij kan gaan. Deze drinkbeker in die hof. De drinkbeker van de verberging van Gods aangezicht. Van Gods verlating. Wanneer hij dan de discipel opgewekt heeft. Sta op, hij is nabij die om mij verraadt. Dan komt daar zoals u weet de bende met zwaarden en stokken en enige van de priesters. Die komen eraan om hem gevangen te nemen. En Judas is er ook bij. Die heeft hem een kus gegeven. Een valse kus. Een kus van venijn en slangenvergif. En de Heere Jezus heeft hem nog laten doen. Hij heeft zich een kus laten geven door deze verworpene. Die geheel en al vervuld was met haat, omdat al zijn schone en grootse plannen in het niet waren geraakt. En omdat hij geen tarwekorrel in de aarde wilde hebben. Die daar versterft en daaruit opgroeit. Dat wilde hij niet. Maar heeft Jezus wel gekust en Jezus heeft gezegd. Vriend, hoe zijt gij hier gekomen? Verraadt gij de Zoon des mensen met een kus? En dat is een ontzaglijk ogenblik geweest. Toen de meester dat zei. Ik kan het niet begrijpen. Maar ergens voel ik hoe het geweest is. Wat dat geweest moet zijn. Vriend. Verraadt gij de Zoon des mensen met een kus? Hij schold niet weder. Hij dreigde niet. Hij bood zijn rug degene die hem slaan en hij verborg zijn aangezicht niet voor smaadheid en speeksel. Wat moet dat toch geweest zijn voor de meester? Maar wat zal het ook geweest zijn voor Judas? Wat zal het verschrikkelijk zijn? Want tegen de woorden Gods, de woorden van de zaligmaker, stond niet anders dan buigen of de strop, de eeuwige wanhoop. En Judas was er buiten. Die staat er ook bij. En maakt zich een grote woedemeester van Petrus. Vooral als hij ziet dat er iets in die vernederde borg en middelaar is. Er is iets van majesteit. Het is de majesteit van de held. Die niet als een martelaar. Maar die een werk werkt. Naar de raad van God. Voor de majesteit Gods deinden ze achteruit. Die benden met zwaarden en stokken. En ze vallen ter aarde. En Jezus vraagt hem, wie zoekt gij? Ze zeiden, Jezus, de Nazarener. Tweemaal toe heeft de Heere dat gezegd, wie zoekt gij? En hij zegt, ik heb het u gezegd, dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Daar hebben we wel eens bij stilgestaan in het verleden. Het gaat om hem. De vijand weet hem wel te vinden. De godsdienstige vijand weet hem wel te vinden. Och, als alleen zijn aanwezigheid de vijand al achterwaarts kan doen wijken, dan voelt u wel aan dat het voor hem geen moeite op zou leveren om in één ogenblik alles neer te slaan. Maar Petrus schept moed uit dit gebeuren. Hij denkt bij zichzelf, als het erop aankomt, denkt Petrus, dan maken ze niets klaar. Al die soldaten niet. En die priesters niet. En van de dienaars en van de overpriesters en fariseeën. Kijk maar, daar gaan ze al. Daar liggen ze in het stof. Als de meester gezegd had, steek ze nou allemaal dood. Ik zal blijven kijken dat er geen één overeind komt. Had Petrus het gedaan. Maar die ergernis des kruises. Van laat deze nou heen gaan indien ge mij zoekt, hier ben ik. Hij zou het dan toch nog verkeerd gaan, denkt Petrus. Zou het dan toch nog verkeerd gaan? Zou dan toch alles afgelopen raken hier? Terwijl, dat wist Petrus, hij het kan voorkomen wat zijn almacht betreft. En ik wil wel helpen. Want hij die de doden levend kon maken, zou die levende daar niet dood kunnen maken? Zeker wel. Daarom is er even een impuls van, het gaat goed. Maar hij begint te twijfelen als hij dat hoort, indien je mij zoekt. Ik ben het, laat deze heen gaan. Want ik wil ze allemaal vasthouden, allemaal bewaren. Deze kinderen, deze discipelen. En dan denkt Petrus, in deze grenssituatie, dan moet er wat gebeuren. Straks dan geeft hij zich nog over ook. Straks dan laat hij zich nog binden ook. Is niet nodig. Kijk, daar liggen ze, de dappere mannen. Het is niet. Nou zal ik op het beslissende ogenblik, zal ik het initiatief nemen. Dan volgt Jezus wel. Dan volgen de anderen misschien ook wel. En hij trekt zijn zwaard uit zijn schede. En je hoeft er niet aan te twijfelen, het was hem niet om een oor te doen, maar het was hem om het hoofd te doen. Hij had een mors doodgeslagen. Hij had zijn schedel gekliefd van die dienstknecht, van de hoge priester. Maar door een onzichtbare hand, niet omdat Petrus zich bedacht, maar door een onzichtbare hand maakt de Heer er een schampslag van. Vlak langs het hoofd slaat hij het oor af. En het valt daar neer. Hij bezwaart. De naam van de man staat er nog in, van die dienstknecht. Johannes heeft hem misschien gekend. Johannes was enigszins bekend met het hoge priesterlijk huis. En de Heer Jezus heeft dat oor weer aangebracht. Anders had Petrus ook gevangen genomen geworden. En dan had hij veroordeeld geworden vanwege een poging tot doodslag. En dat kan niet. Wat moet dat verschrikkelijk geweest zijn? Wat is dat al een slag geweest? Wat is dat ook voor Petrus een situatie geweest? Daar sta je nou. Je wil wel. Je zou het wel kunnen ook. En met Jezus zou het zeker kunnen. Heel de zaak in de pan hakken. En dan een koning die niet meewerkt. Die je laat staan in je hemd. Die zegt, steek je zwaard maar in je schede, jongen. Kan het helemaal niet gebruiken. Andere evangelist meldt, want die het zwaard trekken, die zullen door het zwaard vergaan. Dat is wat. Daar sta je er ook even bij. Met je zwaard nog in je handen. Met een knecht erbij die daar priesterlijk, ja, bewogen. Door de koning die priesterlijk bewogen dat oor eraan zet. En het weer heelt. En zelf sta je daarbij. En er gebeurt niks. En er kan ook niks gebeuren. Er mag ook niets gebeuren. Steek uw zwaard in de schede. Want, dat is tekstwoord, de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? De drinkbeker. Welke drinkbeker? Ja, drinkbeker. Een beker die vol is, wordt in de schrift vaak gebruikt om aan te duiden overlopend leed of overlopende blijdschap. Mijn beker is overvloeiende. Maar ook van toorn. Want des Heren hand besluit ene kelk vol bitterheid in zijn gramschap toebereid en hij drenkt er het mensdom uit. Een beker. Ja, een beker, daar spreekt ook de man Asa van, als hun bekers eens volle waters worden uitgedrukt. Traden van droefenis in een beker. Ach, de drinkbeker. Hier is het dus het woord dat ons aanduidt de beweging waardoor aan iemand iets gegeven wordt. Het zij een beker van wijn die beroerd is. Nou, Psalm 75. In gramschap toebereid. Of een beker overvloeiende van blijdschap. Hier is het de drinkbeker van de toren en de gramschap, van het lijden, van de volle dood. In dat opzicht zou ik Psalm 75 vers 4 of 5 willen wijzigen en zeggen, en hij drengt er het mensdom uit. Maar de zoon des mensen mond dringt zijn hef uit tot de grond, drinkt hem leeg. De drinkbeker, nu niet alleen een overname van het woord uit Gethsemane, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker, die hem het bloed uit de aderen perst. Nee, niet hetzelfde, het is het natuurlijk ook wel, maar hier wordt de drinkbeker van dat ganse lijden wat over hem komen zal. In de stad en aan het kruis. Dat ganse lijden wordt hier bedoeld. De drinkbeker. En nou staat er de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft. Dat wil niet in de eerste plaats zeggen die ik op het ogenblik krijg in handen. Maar het wil hier zeggen, die naar het eeuwige raadsbesluit, naar de onveranderlijkheid van Gods wil, van mijn vaders begeren, aan mij gegeven wordt. Let erop. Het is niet zomaar een drinkbeker. Het is niet zomaar wat lijden en wat angst en wat verlating wat komen zal. Zo is het misschien menigmaal bij ons. Wij zien de verbanden niet. Waarom dit en waarom dat? Wij spreken over mensen. Door die hebben wij dit. En door een ander hebben wij wat anders ondergaan. Die dokter heeft ons dit verknoeid of dat verknoeid. Die baas die heeft gezorgd dat ik zus en zo, want hij deugt niet. Altijd. Dat is dat mensenvlak waarin openbaar komt. Adam gelooft niet meer. In Gods voorzienig bestel. Dat hij alle dingen leidt, bestuurt, regeert tot een naar hem bepaald doel en oogmerk. Gelooft hij niet meer. Trouwens, onder mensen mag ook gezegd worden, de wijze man zegt het ook. Tijd en toeval wedervaart hen allen. Die Samaritaan die daar lag. Nee, die Jood die daar lag, door de moordenaars aangevallen, de weg van Jericho, die trof het slecht. Er kwam bij geval, toevallig een priester en een leviet, maar niemand keek er naar hem om. Maar er kwam niet bij geval een Samaritaan langs. Die kwam naar Gods eeuwige raad, De ander is ook wel Gods raad, maar op een andere wijze. Op een andere wijze. En dan moet je eens even hieraan denken. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, daar kijk je in de ogen van wat hatelijke mensen. Farizeeërs. Overpriesters die de dienaars naartoe gestuurd hebben. Een verrader, Judas, die eindelijk zijn kans schoon ziet. Een Petrus, die denkt, laat ik de eerste klap maar geven. Voordat hun de handen uitsteken. Ja, hij meent het oprecht, is een gelovige man. En hij houdt veel van de Heer Jezus hoor, anders had hij het niet gedaan natuurlijk. En daar staat de koning nou middenin. Een mens, rechtvaardig en zacht, van God gezonden. Maar dan kun je daar toch niet zien, in die nachtelijke uren, bij het licht van die toortsen, en van die knuppels, en die stokken, en, oh, en die nijdige dienaars, en die Petrus die niet meer weet welke kant hij uit moet kijken, en de discipelen die eigenlijk aanstalten beginnen te maken om bij de eerste de beste gelegenheid de benen te nemen. Daar zie je toch niks van God in. Dat is toch allemaal even aards en wereldlijk en gewoon. Kijk nu, de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft. In zijn onveranderlijk willen en welbehagen. De drinkbeker van die beroerde wijn vol mengeling met droesem. De beker die ik had moeten drinken door mijn zonden en godsverlating. Dat God zou zeggen hier. Weg van mij, uit mijn gemeenschap, uit mijn huis, uit mijn paradijs, in de eeuwige put, om nooit meer zijn aangezicht te zien. Dat heb ik verdiend, dat hebben wij verdiend. Wij hebben de eeuwige dood verdiend. Want we hebben God niet in erkentenis gehouden en dagelijks maken wij de schuld groter met gedachten, woorden en werken. Natuurlijk, we geven onszelf wel gelijk. Ja. Ach, we vergeven onszelf ook wel. Bij alle dingen die niet betalen. Want we zijn zulke grote, sterke mensen. Maar Jezus zeide, de drinkbeker, het lijden, de verlating, de miskenning. Die heeft de Vader mij gegeven. Die komt niet per ongeluk. Nee, dat is in de eeuwige vrederaad besloten waar raad gehouden werd. En de Vader heeft de Zoon verkoren om te zijn. De middelaar Gods en der mens. Die dat rantsoen aan God zou wedergeven. En de Zoon heeft dat vrijwillig op zich genomen om die beker te drinken van de toorn en van de grimmigheid Gods. Ja, geliefde, ja, de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft. Kijk, daar staat in die donkere nacht. Je zou zeggen een blinde zoon. Want hij ziet vader niet en hij hoort hem niet. Hij hoort slechts het gemompel van degene die hem gevangen komen nemen. maar nochtans, en daar zie je nu de daden van de middelaar in. Waar wij alles terugbrengen tot het toevallige. Waar wij in de samenloop van omstandigheden zitten. Waar wij van nature God de schuld geven. De omstandigheden de schuld geven, laat ik het liever zo zeggen. De omstandigheden. Als dit nou eens zo, als dat nou eens zo was. Waar wij openbaar komen als aardwormen die daarom nog harder geslagen moeten worden van God. Want er is niemand die terugkeert en zegt, waar is God mijn maker? Die de psalmen geeft in de nacht. Er is niemand die zich opmaakt om voor de gerechtigheid de straat op te gaan. Wel, nee. Maar dat nou die zoon in die verwarding, in die wereld, in dat dode huis, in die ontbinding, dat hij daarin komt. En als hij daar geconfronteerd wordt, naar het zich laat aanzien, met een stelletje mensen die hem niet begrijpen of te goed begrijpen en hem uit de weg willen ruimen. Naar het zich laat aanzien. En die nochtans vast blijft houden, nee, ik ben hier met een goddelijke zending, een goddelijke opdracht. Vader heeft het zo gewild en vader zal het ook zo doen, al zie ik hem niet. Maar hij geeft de drinkbeker aan mij en er is iets onveranderlijks in, het kan niet anders en ik wil niet anders ook. Dat is het grote van de borg en middelaar. Als je de mens ziet verzinken in de rampzaligheid, de laster zou je zien als het komt, dat hij God lastert vanwege de plagen. Hij kan de drinkbeker niet nemen. En hier op aarde kan niemand, want er is geen vergelijking, want de beker vol met tranen van Asaf, dat is nog niet deze beker. Al zouden wij nog zoveel geweend hebben, het is, er is geen vergelijking mogelijk met dit lijden, met deze borg en middelaar, met dit eeuwig raadsbesluit, dat van ons kun je wel afschrijven. In deze delen. Het doet niet mee. Wat een eeuwig wonder door de Vader gegeven. Ik heb hem niet gegeven en u niet. De Heer Jezus heeft hem ook niet genomen, maar hij heeft hem aangenomen, want hij is hem aangegeven. Zie eens hoe vader, vader die hem de beker aanreikt, de zoon die de beker neemt, de Heilige Geest die hem de oren doorboort en het lichaam toebereidt. Zie eens hoe de drie enige God samen, als die ene God, in haar onderscheidene personen, het werk der verlossing aanbrengen en daarstellen, die mij de Vader gegeven heeft. Nou is het iets als een loodzware last die op een mens drukt, op de vervloekte mens die een verworpene moet zijn, alsof er iets van wordt opgelicht. Want de Vader heeft in eeuwig welbehaag de beker die beroerd is, heeft die niet als een viool of schaal van toren over alle mensen uitgegoten, om ze eronder te verbranden en te verteren, eeuwig en altijd. Maar hij heeft die beker vastgehouden. En hij heeft gezegd, ik zal met het oog op u, mijn zoon, langmoedig zijn, hoewel de uren en de tijd nog niet daar was, dat Christus zou lijden, zal langmoedig zijn. Maar hier is de beker. En hier is mijn hand. Ik zal ze u geven. Ik kom, o Vader, om uw wil te doen. En hier staat de knecht. De dienstmaagd, zoon. En God slaakt nog niet zijn banden. Maar hij wordt in banden geslagen. Vader geeft hem. Als het ooit uitkomt dat de zaligheid alleen maar een eenzijdig godswerk is in haar verwerving en in haar schenking, komt dat ook hier uit. Die mij de Vader gegeven heeft. Niemand bekommert zich om de eer van God. Niemand bekommert zich om zijn zielenzaligheid. Niemand vraagt er naar deze God. Maar God heeft het toch gedaan. Uit en in zichzelf bewogen zijnde. Oh, je zou zeggen als er iemand bij zit. Die zou denken, het is met mij afgelopen. Het is met mij voorbij. Ik zal nooit meer het aangezicht Gods in gunst kunnen zien. Mijn zonde is te groot. Wie zegt dat ze niet in de drinkbeker zijn? Wie zegt het dat ze niet in de beker zijn? Wie zegt dat de Vader ze niet samengepakt heeft, uw zonde om ze in zijn beker te doen en zijn toren erbij? Er is iets bemoedigends in. Hoe erg, hoe vreselijk, hoe onuitsprekelijk ook, van die drinkbeker. Dit is erin. Hier mag de kerk uit horen. Hoe God zonder hen, buiten hen, bezig is om zijn werk te doen. Om de zaligheid en de eer van God veilig te stellen in de Heer Jezus Christus. Want hij zegt niet, wat doen jullie hier? Schiet op. Nee, hij zegt, de Vader geeft het mij. De Vader uit de hemel. Mijn Vader, die geeft het. Zal ik die niet drinken? Onze tweede gedachte was door de zoon die beker vrijwillig aanvaardt. De drinkbeker werd aan gewillig aanvaard. Zal ik die niet drinken? Ja. Hij die weigerde wat de Satan hem wilde geven. Hij die alles weigerde wat de duivel op zijn weg plaatste. Hij die weigerde door mensen verlost te zijn. Hij die tegen Simon zei, toen hij gesproken had, dat zal u geenszins geschieden. Ga achter mij, Satan. Gij verzint niet de dingen die goden zijn, maar die der mensen zijn. Hij is gewillig als het gaat over de beker die Vader hem geeft. Zal ik die niet drinken? Het is alsof hij zeggen wil, o, Petrus, Petrus toch. En ook tot de andere discipelen. En ook tot de andere mensen. Hij geeft onderwijs. Zal ik dan niet doen wat de Vader mij op de hand gezet heeft om te doen? Zal ik dan niet drinken wat hij mij te drinken geeft? Petrus, kerk, versta toch. Ik ben gekomen. Niet om op een paard als aanvoerder van een leger door deze wereld heen te trekken. Maar ik ben gekomen als de man van smarten, als een reisje uit een dorre aarde, een afgehouwen tronk. Ik ben gekomen om de minste te zijn in Gods koninkrijk, een die dient. Ik ben gekomen om de Vader te eren en om zondaren te redden, maar niet buiten recht, op grond van het recht. En hier is de beker, hij is vervuld met gerechtigheid, met oordeel. Al de zonden zijn volks, alle ongerechtigheden moeten op hem aanlopen. Hoe groot is dan de liefde van de Vader, dat hij die beker nog niet in mijn ziel heeft uitgegoten. want dan was het voor eeuwig verloren, ook voor u. Hoe wonderlijk dat die zoon die beker ook vrijwillig genomen heeft. Welk een liefde. Welk een liefde. Je zou zeggen, die beker kwam hem toch niet toe. Want hij was niet alleen waarachtig en rechtvaardig mens, maar God te prijzen tot in der eeuwigheid. Hij zou met de Vader die beker aan ons moeten geven. Maar hij zegt, nee, de smadingen dergene die u smaden, zijn op mij. Ik zal het doen. Eis van mij, Vader, vrijmoedig. Al wat er ontbreekt, schenk ik. Op uw bevel. Ach, zal ik die niet drinken? Hij doet het. Hij zal gaan tot het bittere einde. Tot de godsverlating en de benauwenis. Hij zal gaan door alle dood heen. Door een Jordaan die vol is aan beide zijden. Hij zal gaan en de regenboog zal er niet meer zijn en de zon zal er niet meer zijn. Want de Vader heeft gezworen, ik zal op u toornen en schelden, een eeuwigheid lang in 3 uur. En hij zegt, zal ik die niet drinken? U dan die gelooft, is hij dierbaar, Jezus. De enige die hem drinken wil. De enige die hem drinken kan. Maar ook de enige die hem drinken zal. Tot de laatste droppel toe. O, dat opent nu een deur. Een deur der hoop in het dal van Achor. Voor overtreders. Voor zondaren. Voor onwilligen, weerbarstigen. Dat opent een deur. Want hij heeft gezegd, zal ik die niet drinken? O, stel je toch voor, dat wij de eeuwige dood verdiend hebben, dat hij nou de eeuwige dood opdrinkt, dat wij die geestelijk zo dood zijn als die planken, dat hij uit het land van de geest en van het geestelijk leven afgesneden wordt als een dood lid. Dat wij die ook deze aardse tent moeten verlaten en eeuwig in die aardse tent moeten lijden. Alleen dan zal het zijn als een worm die niet sterft, dat hij die dood op zich neemt. Zal ik die niet drinken? Petrus, Thomas, zal ik die niet drinken? Laten we onder ik ook maar een streep zetten. Streep hoort onder drinken, zal ik die niet drinken? Maar laten we onder ik ook eens een streep zetten, zal ik die niet drinken? Ja, hij, de man van God gezonden, Jezus van Nazareth. Hij zal hem nemen en hij zal hem aan de lippen zetten. En hij zal hem uitdrinken. Wat een liefde. Vrijwillige liefde. Van de Zoon. Wie durft er nog te zeggen. Dat Jezus Christus. Niet in de wereld gekomen zou zijn. Om de Vader te verheerlijken. En zondaren zalig te maken. Zou ik die niet drinken. Wie durft zijn handen nog uit te strekken op het vlak van de verlating en te zeggen, ik ben van God verlaten. En ik heb het recht Gods en ik heb dit en ik heb dat. Nee, het is kennis van de heiligheid van deze liefde des Zoons. Die vrijwillige liefde. Want wij hebben dat juist nooit gedaan, nog gekend, nog gewild, nog niet. Als je zegt, ja, maar een bekeerd mens en na ontvangene genade, nog niet. Boven alle staten zal ik die niet drinken, anders is het afgelopen met mij en met u. Een kelk vol bitterheid, maar hij drinkt hem en hij drinkt hem vrijwillig. Heb dat volk dan geen bitterheid en geen smart of droefenis nooit? Ja, maar het is anders. Begrijp ik? Dat is anders. Dat is een droefenis, dat is een verdriet, dat zijn dingen. Maar daarboven staat geschreven dat hij in gunst van boven neerziet. Begrijp je? En dat hij zegt, kinderen, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dat hij zegt, vader, ik wil niet dat hij in het verderf daalt. Dat staat erboven. En dat is geen klein verschil, dat is precies het grote verschil. Maar het was bij hem niet zo. Want dat is nou juist het werk, het ene werk van die plaatsbekleder. Zal ik die niet drinken naar dat eeuwig welbehagen Gods? De schuld van dat volk wordt van dat volk afgewendeld. De vloek die op dat volk rust, die zal er niet opkomen. De slagen en klappen waarmee ze naar de eeuwige rampzaligheid geslagen moeten worden, die zullen afgewend worden. De straf die we eeuwig moesten hebben om eronder te verzinken, die is op hem. O beminnelijk vast uw schoonheid hoog te lopen, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Terwijl uw bloedig zweet opdroogde, spreekt ge uw liefde uit, uw volvaardigheid, om het te doen, om het zeker te doen, want zo hebben wij in de eeuwige vrederaad afgesproken. Dat ligt in het harte des zoons. Zal ik die niet drinken? En hij zal hem ook drinken. Waartoe, geliefde? Waartoe? Waartoe? O, als het nou bij leven en welzijn duurt nog 2 weken. Was nou avondmaal is er. En je moet voor God zeggen dat je ook zo'n groot beest voor God bent. Daar hoor je niet. Want eigenlijk hoor je in de rampzaligheid. Dat hebben we verdiend. Als nou avondmaal wordt. En je hebt nou vanmorgen gehoord van die drinkbeker. Zal ik die niet drinken? En de koning komt dan en zegt, kinderen, dit is de drinkbeker in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten is. Er zit geen vergif in. Er zit geen toorn in. Er zit geen gramschap in. Er zit geen droesem in. Er zit alleen maar in. Het getuigenis. Hij heeft die andere beker genomen. Die beker vol van toorn en grimmigheid. Hij heeft die straf op zich genomen. Hij heeft aan het kruis geroepen. Waarom hebt ge mij verlaten? Opdat hij ons met zijn zegening bezoeken zou. Ook met die beker. Geen vergif. Maar waarin hij, ach, al die kleine, want het zijn allemaal kleine hoor, want die te groot is, die sluit zichzelf erbuiten. Die te groot is, die sluit zichzelf erbuiten. Maar al die ellendige, die zwakke, die hulpbehoevende zou zeggen, kinderen, kijk, dat is voor jullie. ik ben erbij. Ik ben er ook. Ik ben gekomen, want ik heb zo zwaar, zo smartelijk geleden. En ik heb alle druppels opgedronken. En toen heb ik hem gevuld met wijn en gezegd, drink nu maar. Je hoeft geen bloed letterlijk te drinken, maar het wijst heen naar mijn beker. Jullie krijgen wijn. Jullie krijgen gunst. Ik kreeg doorn en gramschap. Jullie krijgen brood. Ik kreeg donderslagen en bliksemen. Jullie krijgen mijn woord, maar ik kreeg geen woord meer. Jullie krijgen alles, mijzelf, wat groot geliefde. Zal ik die niet drinken, zegt Jezus, die toren. En weet je wat er tegenover staat? Een arm en ellendig volk met een oog buiten zich op hem. En die zeggen ook, zal ik die niet drinken? Zal ik die niet drinken? Zal ik hem andermaal kruisigen? Hij, die tevoren zo uitnemend heeft lief gehad in een vrijwillige liefde. Ja, die beker van hem en die beker die hij geeft, die mogen niet wijken. Wij moeten wijken. De boosheid moet wijken. Het kwaad, verzoen u met uw broeder. Verzoen u. Leg geen aanstoot en geen ergernis. Maar de beker mag niet wijken. Daar gaat dan ook de kerk stamelen. Zal ik die niet drinken? Want hij komt uit het eeuwig trouwverbond van God drie-enig. En er is bloed voor gezweet, tranen voor gelaten, er is voor geroepen en gekropen voor die beker. Dat wij hem in vrede zouden ontvangen. Nu, houd toch aan, grijp moed. Hij kan in een ogenblik alle duisternis opdoen klaren. Hij kan de hoop verlevendigen naar zijn gebod. Hij kan uw ziel troosten, zodat gij stilletjes voor de Heere nu beleidt, Heere Jezus. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Amen.